Goedenavond. De laatste avond alweer in ons thema. Genesis, de brieven van Paulus. Wil ik zeggen, met enige weemoed ga ik wel afscheid nemen van het onderwerp. Ik heb er zelf gewoon veel plezier aan gehad. Ik vond het mooi. Ook vanavond. Wordt een beetje veel misschien. Ik moet een beetje doorgaan om het allemaal te bespreken wat ik graag zou willen bespreken. Maar dan sluiten we hiermee ook echt het onderwerp voor dit seizoen af. Ja, dus Genesis in de brieven van Paulus. We hebben het vrij uitvoerig gehad over Abraham. We hebben het vorige keer uitvoerig gehad over Melchizedek. Er is een naam die je misschien eigenlijk al eerder voorbij had verwacht te komen uit Genesis. En die zeker ook een plek in de theologie en het onderwijs van Paulus heeft. Een hele belangrijke naam. Mozes is zeker een belangrijke naam. Daar gaan we het niet over hebben. Jacob is zeker niet onbelangrijk. Als je Romeinen 9, 10 en 11 bekijkt, moet je inderdaad Abraham, Isaac, Jacob, moet je daar wel bij betrekken. Ik dacht aan Adam. En Adam, daar hangt heel veel mee samen. Je hebt de eerste Adam, de laatste Adam, de eerste mens, de tweede mens. En heel nauw betrokken bij Adam is ook de schepping. Ja, daar hebben we een van de eerste avonden al bij stilgestaan. God schept zijn schepping in die 7 dagen. En als kroonjuweel op de schepping is de schepping van Adam. Op de 6e dag. Adam en zijn vrouw, mannelijk en vrouwelijk schiepen hem. Dat herinner ik me nog wel, dat was de eerste studie. Adam, die kreeg de opdracht om over de schepping te heersen, om te regeren. En met de val van Adam, de zondeval, het eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en van kwaad. Is er iets gebeurd? Is iets verschrikkelijk belangrijks gebeurd? De Bijbel die heeft daar, het mechanisme wat daar precies heeft plaatsgevonden, daar is de Bijbel niet heel erg duidelijk en expliciet over. Maar je ziet dat de heerschappij van Adam, die is overgegaan naar een ander. Over die ander spreekt Paulus ook weer in enigszins bedekte termen in Romeinen 8. En daar gaat het dan ook over die schepping. Daar wilde ik vandaag naartoe werken. In dat stukje in Romeinen 8. Waar gesproken wordt over de schepping. En vaak wordt dat stukje besproken als een toefje slagroom. Zo van, we hebben de taart hebben we op, Romeinen 1 tot en met 8, we hebben begrepen. En dan gaat Paulus ook nog een beetje over de schepping praten. En dat hij dan ook mee gaat delen in de bevrijding. Soms weten we er eigenlijk niet eens wat we er nou precies mee moeten. En het wordt vaak een beetje als een aanhangsel besproken. Ik denk niet dat dat terecht is. Volgens mij is het hoogtepunt van waar Paulus naartoe werkt in die eerste 8 hoofdstukken. En dan moeten we proberen te lezen, of te leren lezen, zo af en toe, iets meer met het grote geheel voor ogen. En dat, ik kan dat wel 100 keer zeggen, ik kan het wel 1000 keer zeggen. Ik bedoel, ik vind dat zo belangrijk. dat het evangelie, dat is iets veel groters, iets veel machtigers, iets veel krachtigers, iets veel hoopvollers, dan dat u of ik wel of niet naar de hemel gaan. Als je snapt wat ik bedoel. Zo vaak is dat het enige waar het om schijnt te draaien. Ja, ik ga dood en dan is het goed met me. Of ik ga dood en of het is niet goed met me. Een van die twee. Dat is in elk geval niet de insteek van de apostel Paulus. Bij het schrijven van die brieven. Natuurlijk behoudenis en verloren gaan. Dat zijn woorden die hij gewoon gebruikt. Die moeten we ook laten staan. Die moeten we niet onder de tafel vegen. Alleen die staan in een context die veel groter is. Dan dat het alleen maar over u, jou en mij gaat. En dat zie je met name dus ook hier in Romeinen 8. En laten we dat stukje eerst even lezen. Romeinen 8 vanaf vers 18. Want, hè, dan zie je al dat Paulus, er staat een vette kop bij mij tussen vers 17 en 18. Alsof er dan opeens iets heel nieuws begint, maar Paulus die gaat gewoon door. Ja, dat woordje want laat zien dat het gekoppeld zit aan het voorgaande. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers, verwacht immers, ja, dus ook weer want, wijs weer terug naar vers 18, verwacht de schepping het openbaar worden, of de openbaring van de kinderen van God. Daar staat de zonen van God. Ik ben daar altijd een beetje kritisch op. Ik snap werkelijk niet waarom, als je een nieuwe vertaling maakt, tenminste dat is die HSV toch, dat je niet gewoon consequent met de woorden omgaat. Bijvoorbeeld in vers 14 staat ook kinderen van God. Daar gaat het over de zonen van God. Paulus gebruikt hier twee verschillende woorden. Huios, zoon, en technos, dat is een kind. En dat doet hij gewoon niet voor niets. Ja, dus in vers 14 gaat het over de zonen van God. En vers 15 de aanneming tot zonen. Ja, het zoonschap. Vers 16, daar gaat het wel over de kinderen van God. En vers 17, en als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Daar is het ook weer goed. Maar dan in vers 19, er staat het openbaar worden van de zonen van God. En dat is gewoon belangrijk, dat je dat onderscheid blijft zien. Kinderen en zonen. Natuurlijk, een zoon is een kind, dat klopt. Een kind van een vader, van een moeder. Maar in dit geval is een zoon een opgegroeid kind. Een volwassen kind. Een zoonschap, vader-zoonschap is een volwassen relatie. Ja, zo spreekt de Bijbel hier over deze zonen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid of de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die onderworpen heeft. Dat vers moet je tussen haakjes zetten, dat is even een tussenzinnetje. En dan in de hoop, vers 21, dat sluit rechtstreeks aan op vers 19. Dus dat ik lees het nog een keer. Maar rijkhalsend verlangen in me. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de zonen van God in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want we weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht, tezamenzucht, dat is zo'n sun-woordje, medezucht, zou je eigenlijk beter kunnen vertalen, medezucht, en mede met wie, daar zullen we het dan vanavond ook over hebben, medezucht en gezamenlijk, of mede in barensnood, verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf, zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot zonen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Ja, als je dus hier vers 22 en 23 kijkt, dan zie je een zuchtende, een kermende schepping. En dan het vers daarop, zegt Paulus, wij zuchten, wij kermen ook. Wij kermen samen mee met die schepping, of die schepping die kermt met ons mee. Het kan toch niet anders dan dat die twee dingen met elkaar te maken hebben? Ja, Paulus die bedoelt dit toch om dat samen te lezen. Dus hier gaat het over de schepping die deelt in ja, de bevrijding, in de verlossing. En rijkhalzend, ja, dus op je tenen staan en je kijkt over die menen, rijkhalzend van, komt die verlossing, komt die openbaring van de zonen van God er al aan? Dat is een beetje het idee hier van dit gedeelte. Ja, dus een rijkhalzende, een zuchtende, een kermende schepping, die er verschrikkelijk naar verlangt dat de zonen van God geopenbaard gaan worden, wat dat dan ook mag betekenen. Dat hele gedeelte daarvoor, in Romeinen 8, dat is een woordje wat heel belangrijk is. En wat keer op keer maar terugkomt, en dat is de geest, pneuma. Dat komt heel veel keren voor. Ja, dat begint in vers 4. Ja, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En zo gaat dat maar door. De hele tijd gaat het over die geest. De geest die doortrekt als het ware Romein 8. Maar wat betekent het nou precies? Wat betekent het nou precies dat geleid worden door de geest en het niet zijn in het vlees, maar het zijn in de geest? Gewoon even voor alle duidelijkheid, een geestelijk leven, het leven in de geest, dat is niet iets zweverigs. Ja, Paulus die heeft hier heel, gewoon een heel duidelijk idee bij. Het is niet dat je met een of andere gelukzalige glimlach je het leven doorgaat in een soort van geestelijke gelukzalige toestand. Dat is niet het leven in de geest waar Paulus het hier over heeft. En je ziet ook dat het ook weer iets te maken heeft met dat zoonschap. Bijvoorbeeld in vers 14. Immers zovelen als het door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. En dan zegt Paulus vervolgens, want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, tot vrees. Angst voor de dood, angst voor alles wat ons kan bezighouden. Die geest hebben we niet ontvangen. Maar u hebt de geest van huiothesia, het zoonschap, de adoptie, het zoonstelling, zou je kunnen zeggen. Het stellen tot zoon, die heb je ontvangen. Door welke wij roepen, Abba, Vader. Dat is dat gedeelte over die geest. Maar wat is nou die geest? Die geest van aanneming tot zonen. En die geest die ons zegt dat wij zonen van God zijn. En dat heeft dan dus alles weer te maken met die schepping. Ja, je ziet het al bijvoorbeeld dat wij hebben niet ontvangen de geest van slavernij. Die ons weer angstig maakt, die ons bang maakt. Nee, we hebben een andere geest ontvangen. En diezelfde schepping, die lijdt onder de slavernij, want die wil daarvan verlost worden. Ja, vers 21 was dat, in hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij. Dat is datzelfde woordje. Dus wij hebben, als het ware, die geest, niet als het ware, we hebben die geest ontvangen. Die ons niet leidt, opnieuw in de slavernij leidt, maar die ons vrijheid geeft, die ons leven geeft. En dat is iets waar de schepping zelf ook op hoopt, om verlost te worden van die slavernij. En dat is de slavernij van het verderf, de vergankelijkheid, in een iets moderner woord. Ja, het vergankelijk zijn, dat alles is ten dode opgeschreven, alles gaat voorbij. En de ijdelheid gebruikt Paulus hier ook. Want de schepping is aan de zinloosheid, de ijdelheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Wat een hele discussie over wie dat is. Nou, volgens mij is er maar eentje die de schepping onderworpen heeft. En dat is de God van deze eeuw. De God van deze, degene die nu regeert. Die het nu schijnbaar voor het zeggen heeft. En die doet alles zinloos lijken. Ijdel lijken. Leeg lijken. Ik kan me bijna niet voorstellen dat hier iemand in deze ruimte is die niet weet waar ik het nu over heb. Gewoon dat gevoel, die leegte van binnen, van wat doet het er allemaal eigenlijk ook toe? En waar je echt aan kan lijden op een gegeven moment. Dat je leven bijna donker of duister wordt van wat is nou de zin van dit hele bestaan? Je wordt geboren, je groeit op. Dat zijn dan vaak nog de beste jaren, ook niet van iedereen. Maar dan vervolgens, je moet aan het werk en je werkt voor je geld en voor je huis en voor je gezin. Maar je weet ten diepste, ook de gelukkige momenten, het gaat allemaal voorbij. En daar aan het eind, dan hangt die dood, die hangt erover. Die kapt alles af. Het is eigenlijk een heel, naargeestig verhaal natuurlijk. Ik moet bij het woord ijdelheid altijd aan dat Bijbelboek denken, van Prediker. Ijdelheid der ijdelheden begint het zo in de Statenvertaling. Het gaat me door, het hele boek door. Het is deprimerende af. Ijdelheid der ijdelheden. Alles is ijdel, alles is leeg. En hier die hele schepping, Paulus is aan die ijdelheid onderworpen. En aan die vergankelijkheid. Het gaat allemaal voorbij. Leeg. Maar dat is natuurlijk niet het evangelie. Ja, ik had niet hoeven te komen om jullie dit duidelijk te maken, want dat weet je allemaal al. Ik begon net, ik ben nu een klein beetje aan het afdwalen van mijn thema, van de lijn die ik in mijn hoofd had. Dus ik ga weer even terug. Die geest. Romeinen 8 gaat over de geest. Maar wat is nou die geest? Dat staat bij Paulus natuurlijk in een breder context. En een gedeelte waar we eventjes bij stil moeten gaan staan, dat is 1 Korinthe 15. Het is natuurlijk een bekend hoofdstuk voor de meeste van ons, denk ik. Maar in 1 Korinthe 15, daar zien we Adam, dat was het uitgangspunt vanavond, daar zien we Adam terug. En we zien ook de geest daar terugkomen. 1 Korinthe 15, dat onderscheidt zich ruwweg in drie stukken. De eerste, elf versen, daar vertelt Paulus over de opstanding van Jezus Christus. Wie hebben hem allemaal gezien? Hij heeft hem gezien. De geschriften die getuigen ervan dat hij is opgestaan. Ja, dus vers 1 tot 11, dat gaat over het feit van de opstanding. En dan vers 12, tot en met vers 34, dat begint met het woordje hoe, een vraag. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe kunnen sommigen dan onder u zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Ja, dat is Dus eerst, hoe zeggen jullie nou dat er geen opstanding van doden is? Als we weten dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. En ondertussen zegt hij er ook nog door. Als Christus niet uit de doden is opgewekt, dan is jullie geloof ijdel. Matthaios is eigenlijk hetzelfde woordje als wat ik net zei in Romeinen 8, ijdelheid. Paulus die zegt dan, ja, dan sta je met hele lege handen. Als Christus niet is opgestaan. Maar als Christus is opgestaan, hoe kan je dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Dat is een hele rare gedachtegang. Ja, als je gelooft van, dat is je bent vast en zeker van het feit dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Hoe kan je dan zeggen dat er geen opstanding van de doden was? En kennelijk leefde dat in de Korinthische gemeente. Want anders gaat Paulus daar niet op in. Hij noemt in de brief aan de Korinthes een aantal misstanden, een aantal problemen. En ondertussen komt hij dus bij 1 Korinthe 15. En een van die problemen of een van die leerstellingen waar het misging, was kennelijk de opstanding. Hoe kunnen jullie nou zeggen dat er geen opstanding is? Ja, wat ze dan wel geloofden. Het waren Grieken. En met de Grieken, er waren allerlei leerstellingen over een ziel die buiten het lichaam verder zou leven. En het lichaam was eigenlijk iets waar je uit bevrijd moest worden. Ja, dat soort leerstellingen, wellicht dat 1 Korinthe 15 het daarover heeft. Is trouwens niet zo heel erg veel ver weg van veel van het christelijke denken van onze dagen. Waar is die opstanding nou eigenlijk nog voor nodig? Ja, maar hou vast, de opstanding dat is voor ons het centrale punt. En zonder opstanding is er geen leven. Is er gewoon geen leven. Dat is het hoe. Daar ga ik nu, hoe ze dat kunnen vragen. Dus daar ga ik nu verder niet op in. Het tweede, of het derde gedeelte eigenlijk, dus na die inleiding, de vraag van hoe. En vervolgens komt de vraag van, ja, hoe dan? Dat zie je in vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En wat voor lichaam komen zij terug? Ja, dan zou je zeggen, dat is best een goede vraag. Maar kijken wat Paulus zegt. Dwaas. Nou, het leukste, denk je een goede vraag te stellen, dan word je gelijk gesteld. Moet ik in de klas trouwens het doen. Als ik een keer een vraag stel en ik zeg van dwaas. Nee, ik denk dat ik ontslagen word als ik niet oppas. Maar Paulus die zegt gewoon, dwaas. Ik weet niet of hij het zo lelijk bedoeld heeft, maar tegen die Korintiërs zegt hij eigenlijk, ja, je had toch beter moeten weten. Kijk eens om je heen. En dan zegt hij, trouwens, er komt zometeen weer een gedeelte wat we tussen haakjes moeten zetten. Dat is vers 39 tot 41. Dat sla ik zometeen bij het lezen even over. Vers 39 tot 41, zo zitten die brieven van Paulus dikwijls in elkaar. Die doet de ene parenthese, iets wat tussen haakjes staat, naar de andere. Vers 39 tot 41, dat is even een tussengedeelte. Wat u zaait, vers 36, wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. En dan vers 42, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk, een zielig, staat er eigenlijk, een psychikos, soms denk ik een zielig lichaam. Ja, een zielig lichaam, dat is eigenlijk het woord, wordt gezaaid. Een geestelijk, pneumaticos, daar zien we voor het eerst die geest terugkomen. Een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, dus een psychikos lichaam, en er is een pneumaticos lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen, een levende ziel, staat daar. Een levende psyche. Ook hier weer belangrijk dat die vertaling, dat hetzelfde blijft. Ja, Paulus gebruikt niet voor niks psyche voor natuurlijk en voor dat wezen, ja, tot een levende ziel. En de laatste Adam tot een levendmakende geest. Nou, wat staat hier nu allemaal? Ja, dus die vraag van hoe is dan die opstanding van de doden? En dan zegt Paulus, hij vergelijkt de opstanding van de doden, de dood en de opstanding, onze dood en opstanding, vergelijkt hij met een zaadje. Laten we gewoon even denken aan een appelboom. En dan zegt hij, wellicht ten overvloede, wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam niet dat worden zal, maar een kale graankorrel. Ik doe het even met een appelpitje. Wat wordt er gezaaid? Nou, niet die hele appelboom, die gaat die grond in. Dat is het lichaam wat worden zal. Wat gaat er de grond in? Dat is dat pitje. Dat pitje dat wordt begraven. En dat pitje, zegt Paulus, dat is gewoon ons zielijke lichaam. Dat gaat de grond in. En wat komt daaruit? Nou, daar komt dan die boom uit. Die lijkt op geen kant op dat, van geen kanten op dat pitje. Die boom die ziet er heel anders uit dan het pitje. Toch, als je enig onderzoek had gedaan met een microscoop naar dat pitje, dan had je geweten, van, nou, dit is een pitje van een appelboom. Het zou raar zijn als daar een andere boom uit voor was, als er een tomatenplantje uit zou groeien. Ja, elk pitje, elk graan, heeft zijn eigen lichaam wat daaruit komt. Zo is de opstanding van de doden. Dat betekent best heel veel. Ons lichaam, dat lichaam waar we nu in leven, ons zielijke lichaam, wat inderdaad aan de vergankelijkheid is onderworpen, wat sterfelijk is, is ongelooflijk belangrijk. Waarom? Paulus koppelt dat hier aan dat nieuwe lichaam wat we zullen krijgen. Zonder pitje is er geen nieuw lichaam. Zonder pitje is er geen boom. Dus, en dat is tegen die Grieken in 1 Korinthe 15, die dachten van, het lichaam is een beetje een wegwerpmiddeltje. Van, straks komt het mooie pas, dan wordt die ziel bevrijd en dan hebben we de vrijheid. Nee, ons lichaam hier en nu, waarin we leven, ook al is het aan de vergankelijkheid onderworpen, ook al is het sterfelijk, ook al zullen we sterven, het is belangrijk, want het bepaalt straks wie wij zijn zullen. Zoals het appelpitje de appelboom bepaalt. En de perenpitje de perenboom. Nou ja, nu maak ik er een beetje een potje van. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja, het graansoortje bepaalt wat eruit komt. En dus dat zaadje, dat is gewoon verschrikkelijk belangrijk. Daar mogen we niet over schamperen. Het is Gods schepping. Zoals we zijn. Ja, we zijn een verworden schepping, dat is waar. Het was niet bedoeld dat we vergankelijk en sterfelijk zouden zijn. Dat we naar het graf zouden gaan. De dood is niet, tenminste, dat denk ik niet, dat geloof ik zelf niet. De dood is niet een uitvindsel van God. Het is iets van de tegenstander. Wij hebben een God van het leven. God die zoekt het leven. God die geeft het leven. En met de komst van de dood over het menselijk geslacht, en niet alleen over de mens, maar over de hele schepping, de dood en de ijdelheid en de ledigheid, daar heeft God een plan op bedacht. En dat plan is, ik word zelf mens. Ik word zelf mens. En dat is dus die laatste Adam, die tweede mens, de eerste mens, is dat zielijke lichaam. En dan komt God zelf. Komt in een geestelijk lichaam. Ja, eigenlijk ook niet. Eigenlijk ook niet. Hij is gewoon echt mens geworden. Hij is ook vergankelijk geworden. Hij is sterfelijk geworden. Ja, iedere keer als ik dat zeg, en dat is nogal eens een keer, ik krijg dat er bijna niet onder. Dat die God deel geworden is van het menselijk geslacht. En dan is hij uit de doden opgewekt. omdat hij was zonder zonde. Het graf kon deze mens niet in het graf vasthouden. Kon hem niet vasthouden. Was onmogelijk. En hij is opgestaan in een geestelijk lichaam. En de laatste adem is geworden tot een levendmakende geest. Dus de eerste adem is geworden tot een levende ziel. Een ziel die leeft. En de laatste adem die gaat herstellen wat die eerste adem heeft verknoeid. En wat is daarvoor nodig? Nou, dat hij niet alleen een levende ziel wordt, maar dat hij een levendmakende geest wordt en is. En dat is Jezus Christus uit de doden. Dat is de mens Jezus Christus die levensgeest aan ons gegeven heeft. En waardoor wij leven. Zoals de stoffelijk is, zo zijn ook de stoffelijke, dat is vers 48. En zoals de hemels is, zo zijn ook de hemelse. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Dan gaat Paulus nog iets verder over die opstanding. En dan, ik zeg even vers 53, en daar zie ik bevestigd in wat ik net zei, dat ons lichaam belangrijk is. Want dit vergankelijke, ja, wat is dit vergankelijke? Ja, dat is dit, wat ik ben. Ik sta hier vergankelijk. Over 40 jaar, dan sta ik hier gewoon niet meer. Dan ben ik ook op een andere plek, in het graf. Ja, dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke, moet zich met onsterfelijkheid bekleden. Maar het lijkt erop alsof Paulus zegt, ja, dit vergankelijke en dit sterfelijke, dat heeft wel een bepaalde identiteit. Ja, het is vergankelijk, ja, het is sterfelijk, ja, het gaat naar het graf, ja, het wordt gezaaid. Maar het heeft een identiteit. Dat pitje, dat bevat iets van wat het worden zal. Die boom. En die identiteit, laat ik het zo maar zeggen, dit vergankelijke, dit sterfelijke, dat moet bekleed worden met dat nieuwe lichaam wat ik zal krijgen. Met het onsterfelijke en het onvergankelijke. Geloofd zij de Heere God voor dat enorme uitzicht dat we hebben. Ja, dat we gezaaid worden, dat lichaam van ons gezaaid zal worden. Maar dat we ook weten dat er een lichaam uitgroeit wat je aan dat zaadje niet kunt afzien. Ik vraag me inderdaad ook wel eens af, wat moet er van mij straks worden? Als ik nou een pitje zou zijn. Daar kun je ook geen voorstelling van maken, lieve mensen. Ik geloof vast en zeker dat mijn identiteit, dat ik mezelf zal herkennen. Ja, dit was ik. Zeker, er is niet opeens van, er komt opeens een totaal ander figuur uit. Maar tegelijkertijd, is het natuurlijk een machtige hoop. En waarom niet? Dat komt ook uit Paulus. Waarom zouden we dit nou niet geloven? Ja, waarom wordt hier altijd zo om gelachen? Ik bedoel, het gebeurt continu aan de lopende band. Een zaadje gaat de grond in, het sterft en er komt een boom uit. Dat zijn toch mirakels, dat zijn toch gigantische wonderen. En het is waar, omdat we weten dat Jezus Christus aan het kruis is gestorven, is begraven, ook als een zaadje, en is opgewekt. En leeft tot in alle eeuwigheid. En dat niet alleen. Het is niet alleen dat hij leeft, maar dat is een levendmakende geest. Hij besproeit als het ware onze graven straks. En we komen levend, hoe dan ook, als bomen, als schitterende planten, of nou, in ieder geval natuurlijk, dat is de vergelijking, als mensen, nieuwe mensen, met een heerlijk lichaam, een verheerlijk lichaam, een prachtig lichaam en een prachtige toekomst, komen we uit dat graf. En daarom, ik wil dat laatste vers wil ik er nog even bij zeggen. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs, niet ijdel is, niet leeg is in de Heer. Ik hoop dat jullie hetzelfde gevoel hebben. De opstanding die verandert alles. Die doet alles weg aan ijdelheid en ledigheid. Als je weet dat je als zo'n zaadje hier op aarde leeft en je komt daar straks met een heerlijk lichaam, sta je op. Als je met die wetenschap in dat besef mag leven, dan is er helemaal niks ijdel meer en niks wat je doet. Want er zijn ook die kleine dingetjes van wat dat zaadje nu doet, is gewoon belangrijk. Gewoon zoals ons lichaam in alle dingen die we doen, nu belangrijk is. Waar het me vooral om ging, is dat Christus Jezus is geworden tot een levendmakende geest. En dat levendmaken, dat werkwoord, gaan we nu niet allemaal bekijken, maar dat wordt continu toegepast of op Christus, of op God, of op de geest. Of op het woord. Het woord maakt levend, God maakt levend, de geest maakt levend, Christus maakt levend. Dus dat woordje, wat je een stuk of 8 keer tegenkomt in de Bijbel, gaat iedere keer over iets wat God doet. Adam komt nog een keer voor in de brieven van Paulus, in Romeinen. Kunnen jullie het nog aan? Want dat is niet het makkelijkste stukje uit de Romeinenbrief. Dat is Romeinen 5. Romeinen 5. Ik zal daar niet al te gedetailleerd op ingaan, hoewel dat wel waard is. Romeinen 5 vanaf vers 12. Nou, dat scheelt. Ik ook. Maar zeg alsjeblieft wat het moet stoppen, want ik sta je vanavond of vannacht sta ik je nog. Romeinen 5, vanaf vers 12 tot en met 21. Daar gaat het ook over Adam. Adam en Christus. Waarom is dat gedeelte nu zo belangrijk? Nou, Romeinen 5, dat geeft de inleiding naar het hoofdstuk waar ik zojuist mee begonnen ben, Romeinen 8. In Romeinen 5, zal ik zo meteen iets meer over zeggen. In Romeinen 5 beschrijft Paulus hoe we onder de veroordeling uitkomen. Ja, hij ziet de mens daar als een veroordeelde. En het oordeel, dat is duidelijk in de dood. Ja, dat was al vanaf Adam. Je ziet van oké, hier is iets ernstigs gebeurd, want de mens die sterft. De dood is daar gekomen. En dan zegt hij van hoe de mens vrij kan komen van het oordeel. Dat zie je bijvoorbeeld in vers 18. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Ja, dat is het Grieks van Paulus is daar een beetje moeilijk. Maar laat ik zo zeggen, zoals door één overtreding iedereen veroordeeld is, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dan zegt hij in vers 20... De wet kwam er echter nog bij, dus ik zal het zo meteen proberen uit te leggen. De wet kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dus, dat vers, dat is de aanleiding voor Paulus om Romeinen 6 en 7 te schrijven. Want hij zegt daar in vers 20, dus de zonde is toegenomen, overvloedig geworden. Daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Dat, Als je dat verkeerd leest, dat zinnetje, dan zou je Romeinen 6 vers 1 die vraag kunnen stellen. Wat zullen we dan zeggen? Zullen we dan maar in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Ja, als dat dan zo is, als die zonde dan toeneemt, meerder wordt, laten we daar dan in blijven, zodat de genade nog groter kan worden. Ja, want dat is tenslotte wat je zegt, Paulus. Dus Paulus die gaat hier tegen een denkbeeldige opponent in, zou ik maar zeggen, een tegenspreker. Die zegt van, nou ja, als het er dan zo uitziet, is het dan niet zo dat we dan maar beter in de zonde kunnen blijven? Nou, Paulus die heeft luid en duidelijk gemaakt, natuurlijk niet. Natuurlijk kan het, want we zijn voor de zonde gestorven. Ja, als je gestorven bent voor de zonde, dan kun je daar niet meer in leven. Dat is een onmogelijkheid. Dus dat kan helemaal niet. Nou, Paulus die gebruikt daar een 14 versen voor, om te zeggen dat u niet bent onder de wet, maar onder de genade. En dan komt daar een volgende vraag uit voor. Oké, zullen we dan maar zondigen omdat we niet zijn onder de wet? Dan gaat Paulus verder met het antwoord op die vraag. En dan komt hij in hoofdstuk 7, vers 6. Maar nu zijn we ontslagen van de wet. Dat is het eindantwoord, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. En dan komt er de volgende vraag. Oké, we zijn ontslagen van de wet. Nou, is de wet dan zonde? Ja, dat zou je kunnen denken. Als er iets is waar je van ontslagen moet worden, van die wet, bevrijd moet worden, is de wet dan zonde? Dat is de derde vraag in dat gedeelte. Ook dat ontkent Paulus weer in alle heftigheid. Nee, natuurlijk niet. Het probleem zit hem niet in de wet, het probleem zit hem in ons. Want dat is dan de laatste vraag. Die wet, ja, die heeft ervoor gezorgd, ja, dat ik bekend ben gemaakt met de zonde, wat de zonde is en de enorme gruwel van de zonde. Is dan de zonde mij de dood geworden? Dat is de vierde vraag. Nee, zegt Paulus weer, natuurlijk niet. Dus er komen vier vragen naar aanleiding van dat zinnetje in Romeinen 5. En ook die vier vragen, het klinkt een beetje onwaarschijnlijk, maar ik denk echt dat het zo is. Die vier vragen die zijn er even als tussen haakjes tussen gefrommeld door Paulus. En in Romeinen 8 pakt hij dan de draad weer op. En wat zegt hij in Romeinen 8? Nou, dat is denk ik een vers wat we allemaal wel kennen. Dus is er nu geen veroordeling meer. Dus, en dat dus, dat slaat dus op dat laatste stukje van Romeinen 5. Daar heeft hij duidelijk gemaakt dat er voor de mens in Christus Jezus geen veroordeling meer is. En dan zegt hij, dus er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde van de dood. Nou, als je nu even beseft dat Jezus Christus nu gekomen is in een geestelijk lichaam en is geworden tot een levendmakende geest. En als je dat toepast hier op Romeinen 8, dan worden die dingen allemaal veel duidelijker. Romeinen 5 vers 12 tot 21... stelt de twee Adams naast elkaar. Adam de ene mens en Christus de tweede mens. Die worden naast elkaar gesteld. Adam onder de zonde. En Christus die ervoor zorgt dat wij leven onder de genade. En wat is nou leven onder de genade? Nou, dat is leven als die nieuwe mens, die geestelijke mens. Die mens die geest, die levensgeest in Jezus Christus heeft ontvangen. En daar gaat Romeinen 8 weer over. Romeinen 5 is in zichzelf een schitterend mooi stukje. Ook qua structuur. Romeinen 5 vers 12... 13, 14, die lopen keurig parallel met Romeinen 5 vers 18 tot 21. En dan vers 15 loopt keurig parallel met 16 en 17. Hoe kom ik daarbij? Nou, als je Romeinen 5 vers 12 begint te lezen, dan denk je, Paulus, je maakt je zin niet af. Kijk maar, daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, we hebben het hier natuurlijk over Adam, en door de zonde de dood, En zo de dood over alle mensen is gekomen. In wie alle gezondigd hebben. Ja, nou staat er bij mij een punt, maar die zin is niet klaar. Ja, je verwacht na zoals. Zoals door één mens. Dan verwacht je dat er nog een vervolg aankomt. En dat gebeurt niet. Ja, zoals dit, dan zo ook dat. Ja, dat is wat je verwacht, maar dat gebeurt helemaal niet. Ja, Paulus die gaat dus weer verder met, een zinnetje tussen haakjes. Dan zegt hij, want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. Ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld is van hem die komen zou. Paulus die zegt in wie alle gezondigd hebben. En dan gaat hij eventjes zeggen. Wat die zonde vervolgens deed voor de mens. Ja, door de zonde ook de dood. En dat ligt hij dan toe in vers 12. Want totdat de wet er kwam, was er zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Nou, elders heb ik dat zinnetje al een paar keer duidelijk gemaakt. Sommigen van jullie weten precies wat ik nu ga vertellen. Ik ga het toch nog een keer zeggen. Vooral omdat het een zinnetje is die ik zelf verschrikkelijk ingewikkeld heb gevonden. Dus daarom wil ik hem graag nog een keer vertellen. Wat zegt Paulus hier nou? Als er geen wet is, wordt de zonde niet toegerekend. Terwijl hij wel zegt, van ja, de mensen sterven gewoon vanwege de zonde. Wat betekent dit ene zinnetje nou? Zeker als je beseft dat 12, 13 en 14 parallel loopt met vers 18, 19, 20 en 21. Ja, want vers 18 begint dus ook weer met zoals. Zoals dus nu door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot veroordeling. Dat is wat Paulus eigenlijk zegt in Romein 12, maar nu maakt hij zijn zin wel af. Zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals ook door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de ongehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij. Zie je wel, eerst in vers 13 zegt hij dat er nog geen wet was. En dan zegt hij in vers 20, de wet kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Heel populair gezegd, de wet fungeert hier als de factuur. Dat toegerekend, dat is een woordje wat Paulus nog één keer elders gebruikt. Dat is in de brief aan Filemon. En daar zegt hij van, breng het bij mij in rekening. De wet die zorgt ervoor dat de zonde in rekening wordt gebracht. En wat betekent in rekening gebracht? Nou, als je ergens lekker gaat zitten eten in een restaurant. En je eet wat, je drinkt wat, je neemt nog een drankje. En op een gegeven moment, ja, dan kijk je elkaar eens aan als je met iemand anders bent van, wat zou dit allemaal wel niet gaan kosten? Ja, want daar had je even niet bij stilgestaan. Dat weet je dan niet. Totdat de ober komt. Je vraagt met een trillend hartje. Dan vraag je naar wat moet dit allemaal kosten. En dan laat hij de factuur zien. Dit is wat je moet betalen. Dat is het in rekening brengen. Dus de wet. De zonde wordt niet in rekening gebracht als er geen wet is. Met andere woorden, de wet die zorgt ervoor dat we precies weten, ja, dus die wet die aan Israël is gegeven, de Torah, dat we precies weten wat de zonde allemaal heeft gekost. En dat is gigantisch als je even nadenkt wat die wet, wat daar allemaal in staat. En moet je eens bedenken de enorme hoeveelheid bloed die er heeft gevloeid. Onder die wet. Tonnen van bloed zijn van onschuldige dieren. Die hebben er moeten vloeien. En nog was die rekening niet betaald. Dus die wet geeft ons de factuur. Van oké, dit moet er dus betaald worden. Maar, en dat is het mooie hier van dit gedeelte. Die factuur, die vertelt ons ook het betaalmiddel. Want je zit daar in dat restaurantje en je denkt van ja, ik ben blut, dat heb ik allemaal niet. Maar deze wet die vertelt ons hoe er betaald wordt. En wie er betaalt. Dat zie je namelijk in vers 20. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Ja, die maakt dus duidelijk hoe groot de factuur is, hoe groot de betaling is. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En dat is de genade die aangebracht is door die ene mens, Jezus Christus, over wie we het net in 1 Korinthe 15 hebben gehad. Die zelf mens is geworden, die zelf als het ware aan de ijdelheid zich onderworpen heeft. Die zichzelf aan de vergankelijkheid en de sterfelijkheid heeft onderworpen. Door zonde de zonde. Die precies weet wat er in jullie en in mijn hart leeft. Er is niks voor hem verborgen. Geen emotie, geen pijn. Alles wat er in ons leven ons overkomt. Daar weet hij van. Ik bedoel, daar hebben we het vorige keer over gehad. Ook met als de hoge priester Melchizedek. Als degene die zelf mens is geweest. En begrijpt wat dat is. Om mens te zijn. Die mens, die is opgewekt uit de doden, als een levendmakende geest. En dan kun je verder gaan in Romeinen 8. Als je dat nou beseft, dat deze Jezus Christus is degene in wie wij leven, in wie wij zijn. En die ons dat leven heeft gegeven, zijn leven, het is niet ons leven, het is zijn leven, dit is allemaal van hem. Daar is hij overvloedig mee, veel meer dan dat de wet vereist. We overstijgen ons leven overstijgt dat van de wet. Dan roepen we uit. Dan is er dus geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En die geest. En daar werkt Paulus dan naartoe in Romeinen 8. Die geest die wij dan hebben ontvangen. Zijn geest, de Christusgeest. Die levensgeest, die nieuwe levensgeest, die geest die Adam ontvangen had om het natuurlijke, het zielijke leven te leiden, wat wij nu ook hebben. Nee, we hebben een andere geest gekregen, die ons ver verheft boven dat, eigenlijk al ons dat nieuwe leven geeft. Dat nieuwe leven, we leven feitelijk al in die nieuwe schepping. En nou komt weer die paradox die soms wel lastig is te begrijpen. Want de schepping die weet dit. En die ziet dit. En bij wijze van spreken, even gesproken als een metafoor. Die ziet de zonen van God. En die ziet de bevrijding van de zonen van God. En de vrijheid van de zonen van God. En die schepping die zegt als het ware, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. En die kijkt reikhalzend uit naar het feit dat de zonen van God geopenbaard worden, zoals we net hebben gelezen. Dus die nieuwe schepping, die is dus vol verlangen, vol reikhalzend verlangen, zoals je ergens achteraan in een menigte kan staan en dan komt er een belangrijke persoon langs. Je gaat op je tenen staan en je gaat kijken van, ik wil hem zien, ik wil hem zien. Zo is die schepping van is die er al? Komen ze al? Worden ze al geopenbaard, die zonen van God? Wat is de noodzaak om geopenbaard te worden van die zonen van God? Ja, we moeten de gang van Jezus Christus volgen. We moeten gezaaid worden en we moeten opgewekt worden in dat nieuwe lichaam. Of, als we overblijven tot de komst van de Heer, dan worden we veranderd. En dan gaat dat proces in een oogwenk, zegt Paulus. Ja, het knipperen van je oog is dan genoeg om van het vergankelijkheid de onvergankelijkheid te beërven. Maar normaal gesproken gaan we naar het graf als een zaadje. En dan duurt het eventjes voordat het zaadje opkomt, maar dan komt dat nieuwe lichaam tevoorschijn. En daar is dat punt, als we dan bij Christus zijn en Christus wordt geopenbaard en de zonen van God die komen daar. Dat punt is waar die schepping reikhalzend naar uitkijkt. Waarom? Dan zijn ze van de vergankelijkheid af. Dan is de schepping van de verderfelijkheid af. Dan is die schepping van de ijdelheid, de leegheid af. Dan krijgt het allemaal weer een doel in dat nieuwe leven onder die nieuwe mens. Want dan gaat natuurlijk de mens op de juiste manier voor die schepping zorgen. We zien hoe verschrikkelijk het verkeerd is gegaan onder de eerste mens Adam. Het wordt steeds erger. En er is geen houden meer aan natuurlijk. Maar we hebben, net als de schepping, die hoop op die komst. Maar wat betekent dan dat kermen? Nou, nu, als je oplet, is die schepping aan het zuchten, aan het kermen. Het kreunt in zijn voegen. Het is ten dode opgeschreven. Wat betekent dan dat medezuchten? Dat medekermen? Nou, volgens mij betekent dat met ons. Met ons, want wij zuchten en kermen ook. Zoals we dat net hebben gelezen. En dat niet alleen, vers 23 van Romeinen 8, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, de aanneming tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Dat betekent niet dat we worden verlost van ons lichaam. Nee, we zuchten naar de verlossing van het lichaam. Ja, dat zaadje wat opkomt, dat heet de verlossing. Ja, dus dat zaadje wat wordt gezaaid en dan komt er een nieuw lichaam uit. Dat is de verlossing van het lichaam. Dat we niet meer onderworpen zijn aan de vergankelijkheid, aan de ijdelheid en het verderf. Nee, dat nieuwe lichaam er is. Dat is die verlossing. En zolang we het hier op aarde moeten doen, onder de zonde, want dat is ons leven. Ja, onder de zonde moet je zien als die grote macht, die verpersoonlijking van het kwaad, waaronder wij ook gewoon hebben te leven. Want dat is de realiteit van deze wereld, onder de macht van de zonde. Daar zuchten we onder, daar kermen we onder, dat is de één kant van de zaak. En tegelijkertijd weten dat we die levensgeest, die nieuwe geest in Christus Jezus de Heer hebben ontvangen, leven we eigenlijk al heel bewust in die nieuwe schepping. Dus aan de ene kant verblijden we ons, verheugen we ons, juichen we omdat we zijn in Christus Jezus. Geen veroordeling hebben, we weten van onze verlossing, we weten van onze bevrijding en we weten waar het naartoe gaat. En als we om ons heen kijken met geestelijke ogen, dan zien we die heerlijkheid die komen gaat. Maar tegelijkertijd hebben we nog gewoon, net als alle andere mensen, te maken met al het verdriet en al de pijn die deze wereld kent. En die gaat een christen ook niet voorbij. Daar kun je ook niet bovenuit denken of zo. Kun je niet denken van, nou ja, nu ben ik een nieuwe mens. Nu word ik nooit meer somber of nu ben ik nooit meer verdrietig. Je wordt niet opeens onmenselijk. Je blijft gewoon een mens. Een mens met alle ellende die je in je leven kan tegenkomen. En tegelijkertijd, te midden van dat lijden van nu. Ja, en Paulus die wist wel wat lijden was. In dat lijden van nu weten we dat de heerlijkheid die geopenbaard is geworden daar niet tegen opweegt. En dat is wat Paulus bedoelt. In vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard is geworden. Dus dat leven van nu, met al zijn kommer en kwel, soms, ja, de een wat meer dan de ander, maar gewoon, je weet wat ik bedoel. Dat leven van nu, altijd maar, laat me maar gewoon bij de ijdelheid houden, dat is al erg genoeg. Dat leven, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Nou, als je dat weet, dan is ook die ijdelheid weg. Want dan leef je ergens voor. Dan leef je pas echt ergens voor. Als we vast en zeker staan in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan zijn we een nieuwe schepping. Dan leven we als het ware in die nieuwe schepping. En dan kermen we tegelijkertijd met die schepping. We doen daar niet onverschillig over. Nou, weet je, die schepping wordt nog een keer Nee, we zijn een onderdeel van die schepping. Dan word je niet onverschillig over het feit dat deze hele wereld naar de knoppen lijkt te gaan. Door ons. Door de mens. Dat is niet wat ons onverschillig moet maken. Tegelijkertijd is het iets waarin we meezuchten met die schepping. Maar ook in de wetenschap dat die schepping eens de zonen van God zal zien, geopenbaard zal zien. En wat een blijdschap zal dat wezen. Amen. Ja, zoals ik zei, ik kan nog een poosje doorgaan, maar ik denk dat het goed is om in het nieuwe seizoen weer verder te gaan.